Vandaag hebben we weer een column van John Collet. Deze gaat over een hele tijd geleden hoor. Gaat namelijk over zijn...
Diensttijd. Een column van John Collet. Ja, ik ben in militaire dienst geweest. 1,5 jaar, op de dag af. Ik was van de lichting 60-6. En dat betekende dat ik in december moest opkomen. Geen plezierige maand, koud. Ik herinner me nog dat we in Ossendrecht door de sloten moesten waden met ons geweer boven ons. Dat was een Lee Enfield, een wapen dat het altijd zou doen. De Chinees Lee bedacht het wapen en bood het ter productie aan in Enfield. Zo kwam het loodzware vuurwapen tot stand. Natuurlijk was zo'n ontgroeningsperiode, zoals je die eerste maanden best mag noemen, geen pleziertje. De ijsschotsen voelde je tussen je benen doordrijven. Maar nog erger waren de 20 paar sokken die over de verwarming op de kamer lagen te drogen. Daar kon geen smerige geur tegenop. Later volgde de opleiding tot soldaat-schrijver, 2 maanden in kampen. Merkwaardige stad met een nog merkwaardige tandarts van in de 70. De man beschikte over apparatuur waarmee hij dinosaurussen behandelde. Maar hoewel de boer vreselijk sadistische geluiden maakte, was de behandeling pijnloos. Omdat de oude man een dikke sigaar in zijn mond hield terwijl hij aan het boren was. De askegel groeide met de minuut. En omdat die zich boven mijn mond vormde, had die mijn volste aandacht. Stel je voor dat die askegel, ik moest er niet aan denken. De overige 14 maanden bracht ik door in de Alexanderkazerne aan de Scheveningse Badweg, tegenover de Frederikkazerne. Overdag was ik als schrijver werkzaam in een herenpand achter de boulevard en in dat pand was ook een 2-tal generaals actief, dus dat gaf enig cachet aan het pand. Op kantoor typte ik de brieven, ook aan prins Bernhard, hoewel ik ervan overtuigd ben dat hij er nooit één onder ogen heeft gehad. Overplaatsingen van militairen gebeurden hier schriftelijk. In deze periode haalde ik mijn typdiploma, dus was de diensttijd nog ergens goed voor. De 20 jongens op de kamer waren van uiteenlopend kaliber. We hadden er zelfs een jonkheer bij die een duidelijk teken van inteel demonstreerde. Hij gaf op een zeker ogenblik, na een niet meer fris overleefd drankgelag, aan dat een houten bank door de ruit van de kamer gegooid moest worden. Dat heb ik tegengehouden, wat mij meer vijanden dan vrienden opleverde. Een van de dienstgenoten was een knaap die geregeld opschepte de beste minnaar van het peloton te zijn. Zijn vriendin kon daar smeuïge verhalen over vertellen, volgens hem. We waren die opschepperij behoorlijk zat en een van de collega's kwam met de mededeling dat hij iemand kende die zijn vriendin naakt had gezien. De zichzelf benoemde beste minnaar leek te ontploffen. Wie? Wie? Riep hij, wild met zijn armen in het rond meppend. Toen het te gevaarlijk werd voor de groep, heeft de perskop uit de doeken gedaan dat hoogstwaarschijnlijk haar moeder het is geweest die haar dochter, zijn vriendin dus, had naakt gezien. De minnaar zakte als een pudding in elkaar en de rust was weergekeerd. Wie kaatst, mag de bal verwachtte. In dit geval had hij het zelf uitgelokt. Ik ben al een hele tijd uit dienst, maar soms kan ik nog wel gniffelen om de herinneringen.
Ik sta op wacht en denk aan jou. Je schreef me af. Stop. Oh, fuck.
Ik had gehoopt dat jij op mij zou wachten, maar jij kreeg plotseling andere gedachten. Ik heb mij vergist in jou, mijn Marjolein. Het valt niet mee om meer alleen te zijn.
Ik sta op wacht en denk aan jou. Je schreef me af, bleef mij niet trouw.
Poort sta ik nu steeds te dromen. Ik zie daar meisjes gaan en ook weer komen. Jij bent er niet meer bij, mijn Marjolein. Zoals het was, zo zal het nooit meer zijn.
Ik sta op wacht. Denk aan jou.